Goedemorgen. Ja, nog net. Nou, jullie weten nu wel waar het zo'n beetje over gaat, hè? Ik vind dat jullie die jonge dame maar eens moeten uitnodigen om hier de preek te komen houden, want de preek is eigenlijk al geweest. Nee. Want dat is nu uit de clue. Ik ga met die gelijkenis een onverwachts andere kant uit. Wat jullie tot nu toe gehoord hebben was de traditionele benadering van de gelijkenis. En die is goed, die houden we erin. Dus die jonge dame kan dat rustig hier een keer nader komen uitleggen. Maar ik ga aan de andere kant uit. Daar hou ik van, ik ben een beetje dwarsig van aard. Dus dat merk je wel. Dus laten we het eerst maar eens gaan lezen. Althans het begin en het einde ervan. Jullie kennen die gelijkenis allemaal van kindsbeen af uit het hoofd. En ik lees uit Lucas 10. Uit de Telos-vertaling Lucas 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om eeuwig leven te beërven? Hij nu zei tot hem, wat staat er in de wet geschreven? Hoe leest u? Hij nu antwoordde en zei, u zult de Heer uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij nu zei tot hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus, en wie is mijn naaste? Jezus hernam en zei, en dan komt de gelijkenis die jullie al uit het hoofd kennen. En dan komt de vraag in vers 36. Dan vraagt de Heer Jezus aan die wetgeleerde, wie van deze drie denkt u, dus die priester, de leviet en die barmhartige Samaritaan, wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers was gevallen? En u zei, hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus nu zei tot hem, ga heen en doet u even zo. Nou denk je allemaal, wat is dat dan voor een heel andere kant die die man uit wil? Dat ga ik je vertellen. Wat is de gewone manier zoals de gelijkenis wordt uitgelegd? Laten we even bij het begin beginnen. Dat is een wetgeleerde, iemand die ervoor doorgeleerd heeft om de wet te bestuderen en uit te leggen. Wij zouden vandaag zeggen een theoloog. Daar komt een theoloog naar Jezus toe. Nee, die dingen gebeuren. Ook theologen hebben Jezus nodig en hebben soms spannende vragen voor hem. En dit is wel een heel spannende vraag. Er staat, hij kwam bij Jezus om hem te verzoeken. Dat betekent niet per se iets negatiefs, dat kun je erin lezen, maar het hoeft niet per se. Je kunt ook zeggen, hij kwam om Jezus op de proef te stellen. Ik heb dat wel meegemaakt toen ik nog geen theoloog was, maar nog gewoon bioloog. Dat ik dan wel eens lezing hield en bij theologen belandde. En die wilden dan mij wel eens uitproberen, want ze dachten, die man heeft er niet voor doorgeleerd. Dus die kwamen dan ook om mij op de proef te stellen. Dus dat hoeft niet per se negatief te zijn. Je kunt best eens iemand een moeilijke vraag voorleggen en ik krijg bijna dagelijks moeilijke vragen via de mail, soms ook makkelijke vragen, van mensen die ergens mee zitten. En dat vind ik heel, heel mooi om daarop in te gaan. En dat is met deze theoloog. En hij stelt toch een ongelooflijk belangrijke vraag. Je zou kunnen zeggen, een van de belangrijkste die een mens in zijn leven zou kunnen stellen. Wat moet ik doen om eeuwig leven te krijgen? Nou zou jullie misschien die vraag heel anders geformuleerd hebben. Dat hangt een beetje van je evangelische of reformatorische traditie af. Maar dit is niet de gebruikelijke vraag die je zou stellen. Je zou eerder de vraag stellen, wat moet ik doen om in de hemel te komen? Wat moet ik doen om behouden te worden? En pas geleden hoorde ik een zeer vreemd antwoord. We waren ergens in de Betuwe, dus hier, niet heel ver hier vandaan. Aan de Waal gezeten en ik kwam in gesprek met de mensen aan het tafeltje naast mij. Ik kom ook wel eens met iemand in gesprek. En die mensen die kwamen uit Zeeland. En die man die vertelde mij dat hij Gerghemmer was. En hij had een buurvrouw die was Gerghem in Net. Moet ik dat uitleggen hier? Nee, hè? En die Gerchem in Net, die schold op die Gerchem. Dat kon hij niet zo moeilijk fijn hebben, hè? Dus ze praten daar een beetje over. En toen zei hij op een bepaald moment tegen haar, mevrouw, of je nou Gerchem bent of Gerchem in Net, je gaat toch naar de kerk om bekeerd te worden. Huh? Op dat moment kwam er een man die zei, u mag helemaal niet met elkaar praten. In die tijd was dat nog zo, want vanwege de coronamaatregelen moest je aan je eigen tafeltje blijven zitten. Je kon niet zomaar bij de buurman aan tafel gaan zitten. Maar dat woord liet mij niet los. Je gaat naar de kerk om bekeerd te worden. Dus dat is ook een antwoord. Wat moet ik doen om bekeerd te worden? Ga naar de kerk. Wat jammer dat ik er met die man niet over door kon praten. Want dan zou ik tegen hem gezegd hebben, in de Nederlandse geloofsbelijdenis staat dat de kerk de heilige vergadering der ware christgelovigen is. Dus de kerk is het geheel van alle christgelovigen. Het is niet een plek waar je gelovig wordt. Dat mag, dat is mooi, iedereen mag komen, dus als mensen daar tot geloof komen is dat prima. Wat moet je doen om behouden te worden? Laat het me even zo opvatten, hè. Wat moet je doen om behouden te worden? Heel veel mensen zouden zeggen helemaal niks. Je moet rustig afwachten totdat God je bekeert. Dat is een beetje een variant van het vorige verhaaltje. Je moet rustig afwachten, armen over elkaar. Ik heb dat vele malen gehoord. Wat moet je doen om behouden te worden? Je moet je bekeren. Ja, maar ik kan mezelf niet bekeren. Dat staat nergens in de Bijbel. Je moet je bekeren. Je moet dus helemaal niks doen. Je moet passief afwachten. Je moet God bidden om een nieuw hartje. Dat heb ik ook nog nooit in de Bijbel gelezen. En er zijn dus een heleboel rare antwoorden die je op deze vraag zou kunnen krijgen. Wat moet je doen om behouden te worden? Maar de Heer Jezus geeft een heel ander antwoord. En dat antwoord is niet reformatorisch en ook niet evangelisch. Dus dat mag je wel even spannend kijken. Hij zegt niet, je moet helemaal niks doen. Hij zegt, ja, dat weet je toch, daar ben je toch voor opgeleid. Wat hebben ze je op school verteld? Wat moet je doen om een rechtvaardige te worden, om bij God te mogen horen? Eeuwig leven betekent uiteindelijk in zijn voorstelling deel krijgen aan het Messiaanse Rijk. Straks komt de Messias en dan zal zijn Rijk opgericht worden en alle vromen en rechtvaardigen krijgen daar deel aan. Dat heb je toch geleerd, wat je daarvoor moet doen? Hoe word je een vroom mens, een rechtvaardig mens? Ja, zit hier, dan moet je de wet onderhouden. Weer geeft Jezus een niet-evangelisch en niet-reformatorisch antwoord. Hij zegt, dat helpt helemaal niet. Uit de wet ken je alleen maar je ellende. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Trouwens, tussen haakjes, Paulus niet hoor. Paulus vertelt dat hij voor zijn bekering onberispelijk was wat de wet betrof. Als hij in de spiegel van de wet keek en hij zei, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de rechtvaardigste in het land? Dan zei dat spiegeltje, jij Paulus, er is geen mens zo vroom en zo rechtvaardig als jij. Je hebt de wet nog nooit overtreden. Jezus zegt dat ook. Nou, prima. Wat staat er in die wet geschreven? Hoe lees je? Nou, de Heer je God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. Klaar, gesprek is ten einde. Totaal onevangelisch, totaal onreformatorisch. Doe de wet, klaar. En dan zegt deze man, want die wil gelijk hebben, dat heb je met theologen, die wil altijd gelijk hebben. Dus die denkt, ja, dat wist ik ook allemaal al lang. Dan zegt hij, nou komt eigenlijk de aap uit de mouw. Wie is dat, mijn naaste? Nou, denk je misschien, dat is toch een flauwe vraag, dat is iedereen die op je pad komt. Nee, in die tijd was dat een hele discussie en dat zie je al in de bergreden. Want in de bergreden zegt de Heer Jezus, jullie hebben gehoord dat tot de oude gezegd is, je moet je naaste lief hebben en je vijand haten. Nou, dat eerste staat in de Bijbel, maar dat tweede helemaal niet. Er staat nergens in de Bijbel dat je je vijand moet haten. Je hoort helemaal geen vijanden te hebben. Ik heb geen vijanden. Sommige mensen zien mij misschien als vijand, maar ik heb geen vijanden. Dus er valt ook niks te haten. En dan gaat de Heer Jezus daar tegenin. Niet om de Bijbel tegen te spreken, maar dat laatste zinnetje vooral. Je vijand te haten. Dus dat was best een discussiepunt. Wie is mijn naaste? Dat zijn mijn vrienden, dat zijn mijn familieleden. Dat zijn de mensen van mijn gemeente. Desnoods de mensen van heel Kesteren. Maar aan de overkant van de Rijn, dat zijn mijn vijanden. Ik noem maar wat. Ik was gisteren in de Achterhoek. En ik sprak met iemand die uitsluitend Achterhoeks kende, een herbergier. Ik nuttigde daar een kleine lunch. En hij had het over dat er nogal veel buitenlanders kwamen daar bij hem. Ik zei, buitenland, wat voor mensen dan? Nou, zei die Westerlingen van over de IJssel. Dus voor hem was iedereen die westelijk van de IJssel woonde een buitenlander. Dat zijn de mensen die je moet haten. Hij had ook duidelijk een hekel aan Westerlingen. Dat was heel duidelijk. Wie is mijn naaste? Mijn naaste, dat zijn natuurlijk, je moet goed zijn voor je familie en voor je man of vrouw en je kindertjes. Je moet goed zijn voor nou, de mensen om je heen. Maar daarbuiten, bijvoorbeeld de Samaritanen. Hoe? In Johannes 4 lees je dat ze geen goede verstandhouding hadden, die Samaritanen en die Joden. Die konden elkaar niet lucht of zien. Dat had met de geschiedenis te maken, dat voert nou veel te ver. Wie is mijn naaste? En dan vertelt de Heer Jezus een verhaaltje. En nu zal ik dat verhaaltje vertellen zoals bijna iedereen het lijkt te lezen. En zoals hij het dus niet vertelt. Als je gemiddeld met mensen praat, dan heeft de Heer Jezus het verhaaltje blijkbaar als volgt verteld. Er was een Samaritaan die was onderweg en die werd door de rovers overvallen. En die werd in elkaar geslagen en beroofd en dan lag hij langs de kant van de weg. Nou, toen kwam er een Jood langs. En die Jood die dacht bij zichzelf, nou, dat is een Samaritaan, daar hoef ik me dus niks van aan te trekken. Die waar ik hoef alleen maar goed te zijn voor mijn eigen familie en voor mijn vrienden en voor mijn volksgenoten. Maar voor die buitenlanders, daar hoef ik niet goed te zijn. Zeker niet voor de Samaritanen. Dus hij gaat de keur eraan voorbij. En de Heer Jezus zegt, dat is nou helemaal fout. En hij vertelt het verhaaltje zo dat deze Jood, deze goede, vrome, rechtvaardige Jood, van zijn ezeltje afkomt om die Samaritaan, nota bene, een buitenlander, om die Samaritaan te verzorgen en te vertroetelen en zelfs naar een herberg te brengen. Zo lezen wij de gelijkenis. Wie is mijn naaste? Dat kan zelfs, dat kan iedereen zijn die op je pad komt. Of het nou de buurvrouw is, of wie dan ook. Het kan zelfs een Samaritaan zijn. Alleen zo vertelt de Heer Jezus het verhaal helemaal niet. En het valt mij altijd op al heel veel jaren dat zo weinig mensen dat in de gaten hebben. Pas geleden had ik er ergens over gesproken en toen kwam iemand naar me toe, zei hij, mijn vader was dominee. En die zei altijd, de naaste, dat is zelfs die Samaritaan die op de grond ligt. Dat is zelfs de naaste, dat is de Jood die op de grond ligt en die Samaritaan die heeft de boodschap van Jezus begrepen en die zorgde voor zijn naaste. Maar de Heer Jezus vraagt, wie is de naaste van die man die daar in elkaar geslagen was? En die man die krijgt het woord Samaritani door de strot. Dus die zegt degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Nou, dit is even moeilijk. Dan moet je eventjes een kwartje laten vallen. De naaste is hier niet degene voor wie jij moet zorgen. Maar dat is degene die jouw barmhartigheid bewijst. Ik zal even wachten tot het kwartje gevallen is. Want dit is heel belangrijk voor het begrip. Want ik hoop dat nu tot je doorgedrongen is dat het verhaal precies omgekeerd is dan wat je zou verwachten. Wat is daar de boodschap van? Want hier Jezus, die laat die andere betekenis ook best staan hoor. Hij zegt, doe jij net zo. Jij moet net zo doen als die Samaritaan. Je moet je neerbuigen over mensen die gevallen zijn en verwond zijn en elkaar geslagen en beroofd. Maar waarom vertelt hij dat zo? In het Johannes-evangelie lezen we dat de mensen zeiden, hij is een Samaritaan. Dat was ongeveer het ergste scheldwoord dat ze voor Jezus konden bedenken. Jezus is een Samaritaan. Dat wil zeggen iemand van wie je dus niks hoeft aan te trekken. Jezus die eigenlijk een vijand is van ons volk. Jezus naar wie je helemaal niet moet luisteren. Want hij is een Samaritaan. Misschien heeft de Heer Jezus dat wel in gedachten als hij dit vertelt. De naaste is niet degene voor wie jij lief moet zijn in de eerste plaats. Dat komt wel. We zijn nog niet klaar. Maar dat is in de eerste plaats iemand die zich om jou bekommerd heeft. die aan jouw barmhartigheid heeft bewezen. En weet je dat een heleboel mensen daar helemaal geen trek in hebben? Dat vind je nou misschien gek. Maar de juffrouw in het filmpje, die zei dat ook al. Zorgen voor een ander kan best lastig zijn. Die ander gaat je misschien wel uitzuigen. Die gaat misschien wel denken, oh, de volgende keer is het er weer. Je kunt wel één keer een pannetje soep bij je zieke buurvrouw brengen. Maar misschien verwacht ze nou wel dat ik dat elke dag of elke week doe. Daar heb ik helemaal geen zin in. Ik heb ook wel eens een ander argument gehoord. Namelijk, ja, als ik dat pannetje soep bij de buurvrouw breng, dan voelt zij zich verplicht dat als ik ziek ben, dat ze mij een pannetje soep brengen. En daar heb ik helemaal geen zin in. Waarom niet? Omdat het ook een goed gevoel kan geven om goed te zijn voor een ander. Maar het is helemaal geen fijn gevoel als jij afhankelijk bent van een ander die voor jou zorgt. Tenminste, zo gaat het vaak wel. Als we voor een ander iets hebben kunnen betekenen, wat het dan ook is. Iemand die langs de kant van de weg staat met pech en jij kan hem helpen. Dat geeft een goed gevoel. Die dankbaarheid van die ander, dat is jouw beloning. Maar zelf afhankelijk te zijn van de hulp van anderen. Ja goed, als jij pech hebt en anderen helpen jou, dan vind je dat ook wel fijn. Maar aangewezen te zijn op de barmhartigheid van een ander. In de jaren 50 had je in de Hervormde Kerk een professor Smits. Die een artikel geschreven heeft in een of ander kerkblad dat door heel Nederland verspreid werd binnen de kortst mogelijke tijd. En iedereen was geschokt. Hij schreef dit. Een theoloog. Hij schreef dit. God heeft mij gemaakt, ik zeg het nou met mijn eigen woorden hoor. God heeft mij gemaakt als een verantwoordelijk mens. En als ik eenmaal voor de rechterstoel van God sta, dan wil ik ook staan voor alles wat ik gedaan heb. Ik wil mijn verantwoordelijkheid dragen voor de dingen die ik in mijn leven heb gedaan. En als hij daar niet tevreden over is, dan hoor ik het wel. En als hij wel tevreden is, dan hoor ik het ook. Maar leven uit genade, waarom? Ik ben verantwoordelijk voor mijn daden. En als die niet deugen, dan moet ik straf krijgen blijkbaar. Maar genade, dan zegt hij dit. Wat de genade betreft, geef mijn portie maar aan Vicky. Dat is een ouderwetse uitdrukking. Dat betekent, ik heb er niks aan, ik heb er niks mee te maken, ik wil er niks van weten. Ik wil wel een christelijk geloof hebben, maar niet één dat mij afhankelijk maakt van Gods genade. Ik ben niet een klein kind dat op schoot genomen wordt, zoals daar juist achterin gebeurd is. En dat is heerlijk om te zien. Het is heerlijk om een klein kind te zijn. Maar als het over 20 jaar nog zo gebeurt, dan gaan we ons toch ernstig zorgen maken. Dat is wat professor Smits bedoelde. Je wordt toch een keer een volwassen vent, een volwassen vrouw. Dan ben je toch zelf verantwoordelijk voor wat je doet. Leven uit genade, constant je handje ophouden bij God. Kijk, toen ik dat ging zien, toen ging die gelijkenis op een heel andere manier voor mij leven. De naaste is in de eerste plaats degene die mij barmhartigheid bewijst. Niet degene aan wie ik barmhartigheid bewijs. En als je dat niet van elkaar onderscheidt, dan krijg je heel makkelijk het soort christendom waarbij je erop aankomt of je goede daden gedaan hebt, terwijl je vergeet dat het allemaal daarmee begint dat je zelf als een in elkaar geslagen en beroofde en zwaar verwonde man of vrouw aan de kant van de weg ligt. En dat er één gekomen is die zich om ons bekommerd heeft. Denk erom, voor de barmhartige Samaritaan was er geen enkele beloning. Het kostte hem alleen maar. Het kostte hem tijd. Die man op zich te nemen, helemaal naar een herberg te brengen. Het kostte hem geld. Hij moest die herbergier betalen voor de verzorging van die man. Het was gevaarlijk, want hij kon zelf ook door die rovers belaagd worden. Je kon beter maar zo gauw mogelijk doorgaan. Wat leverde het hem op? Niets, behalve een goed gevoel van. Ik ben blij dat ik iets voor een ander heb mogen betekenen. Dat was het enige. Maar voor de rest, het leverde hem niets op. Jezus kwam in deze wereld. Ik zal niet zeggen dat het hem niets heeft opgeleverd hoor. Uiteindelijk heeft het hem zijn bruid opgeleverd. de plaats aan de rechterhand van God in de heerlijkheid. Straks zal hij regeren over alle dingen. Dus zeker, het heeft hem veel opgeleverd. Maar het begon ermee dat hij die rijk was, zegt 2 Korinthe 8, om uwentwil arm, 9, om uwentwil arm is geworden, opdat jullie door zijn armoede rijk zou worden. Hij gaf alles. En hij kreeg in eerste instantie niks terug. En nou zie je dat die gelijkenis dus als het ware twee speerpunten heeft. Je moet beginnen, en elk christenleven begint daarmee. Je moet beginnen eerst te leven uit de barmhartigheid van God. Het christendom is niet alleen maar een zaak van goede dingen doen, goede daden verrichten. Het is geen padvindersvereniging waar je elke dag een goede daad moet doen, zodat je jezelf op de schouder kunt kloppen. Je kunt zeggen, nou, ik heb het er weer aardig vanaf gebracht. Het begint met leven uit de barmhartigheid van God. En eigenlijk gaat het daar ook het hele leven mee door. Toen ze aan Calvijn vroegen op zijn sterfbed wat hij nog nodig had, toen zei hij overvloedige genade van God. We noemen dat wel eens stervensgenade. Je hebt genade nodig om te leven, je hebt genade nodig om te sterven. Je hebt genade nodig van ogenblik tot ogenblik. Maar, als dat het alleen zou zijn, zou het ook weer niet kloppen. En dus komen we nou uiteindelijk ook wel bij die andere speerpunt van de gelijkenis. Die opgesloten zit in die laatste woorden, doe gij even zo. Nienke zei dat straks zo mooi. Als je wat doet voor een ander, wat laat je dan zien? Ja. Ze zei zelfs niet alleen de liefde van Jezus, maar Jezus zelf. Jezus zelf laat je zien aan die ander. En dat is heel bijzonder. Als de Heer Jezus zegt, doe gij even zo, dan is dat ook, dit heb ik voor jullie allemaal gedaan. Dit verwacht ik nu ook van jullie. Want het omgekeerde is, wat Luther dacht. Die begon met te zeggen, die ontdekte dat geweldige, we worden gerechtvaardigd door het geloof alleen. Hij had nauwelijks een Bijbel. De eerste Bijbel die hij zag was in het klooster. Een grote Bijbel aan een ketting. Dus hij werd professor in de theologie, terwijl hij nog nauwelijks de hele Bijbel bestudeerd had. En hij behandelde de Bijbel. Eerst de Romeinenbrief natuurlijk en de Galatenbrief. Maar al verder gaande komt hij tenslotte bij Jacobus. En hij schrok zich na. Want in Jacobus 2 staat, je moet heus niet denken dat je alleen maar behouden wordt uit genade, uit geloof. Je wordt behouden, je wordt gerechtvaardigd uit werken. Luther kwaad was een opgewonden standje. Dus hij zei, dat is een strooie brief. Met andere woorden, houd er maar een vlammetje bij en dan laat het maar in vuur opgaan. Nou ja, de soep wordt niet zo heet gegeten, want uiteindelijk toen hij het hele Nieuw Testament moest vertalen, heeft hij ook Jacobus erin opgenomen. Maar het werd een enorme splijtswam. De Joden, pardon, de katholieken zeiden, als je leert dat je alleen gerechtvaardigd wordt door het geloof, dan ben je vervloekt. Een hoop protestanten protesteren daartegen, maar in zekere zin hebben die katholieken gelijk gehad. Als je denkt dat je alleen behouden wordt door het geloof en verder niks, alsof je bijvoorbeeld daarna gewoon kunt leven zoals je zelf wil, en sommige christenen schijnen dat te denken, je hoeft maar alleen maar te zeggen, ik geloof dat het eerst voor mijn zonde gestorven is, en is verder alles oké, hoe je leeft doet er verder niet toe. Ik heb het wel eens gehoord zo. En dan ben je weer precies naar de andere kant scheef gegaan. Professor Smits ging naar de ene kant scheef. Die dacht dat die teller allemaal wel kon. Maar je kunt ook naar de andere kant scheef gaan. Weet je, in 1999 is er een grote bijeenkomst geweest van Luthers en katholieke theologen. Want die wilden dat probleem na 500 jaar toch eens uitgepraat hebben. Hè? Word je nou gerechtvaardigd door het geloof alleen of ook gerechtvaardigd uit de werken? Ze hebben erover vergaderd en ze zijn eruit gekomen. Ja, ze hebben een heel stuk opgesteld waarin ze precies hebben verteld hoe het in elkaar zit. Nou, in 1999 denk ik dat ik ze dat ook al had kunnen vertellen en jullie ook. Zo moeilijk is het niet. Want wat was de conclusie? Je wordt gerechtvaardigd uit geloof, maar dan moet het wel een echt geloof zijn. En een echt geloof is een geloof dat tot uitdrukking komt in goede werken. Het ei van Columbus, je moet er maar opkomen. Ik heb wel eens in een mannenconferentie, en dat was driekwart, was reformatorisch van achtergrond, heb ik wel eens de vraag gesteld, puur om ze te verzoeken, Net als die wetgeleerde. Dan zei ik tegen die mannen, wat vinden jullie van de volgende stelling? Er komt niemand in de hemel die geen goede werken gedaan heeft. Nou, die mannen horen dat woord goede werken, dus die denken al meteen, dat zit niet snor. Want goede werken, daar is iets mis mee. Dus driekwart zei, nee, dat klopt niet. Maar er was één, ik heb het ook in mijn andere bijeenkomst een keer gevraagd, dat was dan een gemengd gezelschap, en er was één dame van de Gergem notabene, die stralende oogjes zei, dat klopt. Maar het was ook een hele slimme dame. Ze was arts van beroep en voor de rest was ze ook slim. Natuurlijk klopt het. Als je gerechtvaardigd wordt uit het geloof, dan moet het een echt geloof zijn en een goed geloof. Een echt geloof is een geloof dat goede werken produceert. Ja, maar die moordenaar in het kruis dan? Ja, die had wel heel weinig tijd, dat klopt. Maar hij gaf toch een goed getuigenis van Jezus. Hij gaf goed getuigenis tegenover die andere man. Hij erkende dat hij terecht veroordeeld was. Hij deed een heleboel goede dingen. En zag je dat de Heilige Geest in die man aan het werk was. En dat is nou precies waar jij zo mooi over gelezen hebt in Matteüs 25. Voor de rechterstoel van Christus. Daar staan allemaal mensen. En dan zou je denken als goed reformatorisch evangelisch persoon. Dat de vraag die aan ze gesteld wordt, heb je geloofd in de Heer Jezus, ja of nee? Die vraag komt helemaal niet aan de orde. Hij vraagt aan ze, hij zegt tegen de rechtvaardigen, die schapen, die anderen zijn de bokken, weet je wel, die deugen niet. Maar die schapen, daar zegt hij tegen, jullie zijn welkom in mijn koninkrijk. Want jullie hebben je bekommerd om de armen, om de zieken, om de gevangenen. Om de mensen zonder kleren, om de mensen zonder eten. Want elke keer als je dat deed bij iemand, deed je dat voor mij. En Nienke zou erbij gezegd hebben, op dat moment liet je Jezus aan die mensen zien. Met andere woorden, het gaat wel degelijk om het doen. Jazeker. De paar keer dat Paulus schrijft over de rechterstoel van Christus in Romeinen 14 vers 10 en in 2 Korinthe 5 vers 10. Zegt hij elke keer, waar gaat het om voor de rechterstoel? Om wat je gedaan hebt. Om je daden. Om alles wat je in het lichaam verricht hebt. Het zij goed, het zij kwaad. Hoezo is dat niet belangrijk dat je in de Heer Jezus gelooft? Ja, natuurlijk is dat belangrijk. Daar begint het mee. Maar daar eindigt het niet mee. Je wordt beoordeeld naar wat je geweest bent. En dan gaat het niet om op alle slakken zout te leggen. Het gaat erom, was jij iemand in wie Jezus zichtbaar werd? Ik vind het trouwens ook mooi zoals Maria, moeder Teresa dat zei in India. Die Albanese zuster die zoveel goed werk gedaan heeft in die steden van India. Die zei, een ander aspect vind ik ook heel erg mooi. Die zei, als wij met die arme verschoppelingen daar in India ons bezighouden, dan zien wij Jezus in hen. Dat is ook waar. Die moeten Jezus in ons zien, maar je kunt ook zeggen, ze zag Jezus in hen. Wat ze deden het voor Jezus. En dat betekent ook dat ze in elke ellendeling die ze hielpen, Jezus zagen. Waar gaat het om voor de rechterstoel van Christus? Wat voor mens ben je geweest? De wereld bestaat niet zozeer uit gelovigen en ongelovigen. Of je het Oude of Nieuwe Testament op naleest, het gaat erom de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. De rechtvaardigen hebben al hun geloof op God gesteld. Dat zie je al bij Abraham. Hij geloofde de Heer en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. Het begint, dat is heel belangrijk, het is verticale. Ze hebben al hun geloof op God gevestigd. Ze leven uit zijn genade. Ze leven in vertrouwen op hem. Maar de rechtvaardige is ook degene, zoals Micha 6 vers 8 het zo prachtig samenvat. Wat moet je als mens doen? Er worden in een paar uitdrukkingen samengevat. Wat voor soort mens je bent. De vrome mens heeft God lief en zorgt voor de naaste. De hele wet wordt daarin samengevat. God lief hebben en je naaste lief hebben. Er zijn heel veel mensen in deze wereld die de naaste beter lief hebben dan sommige christenen. Dat wil zeggen, ze zijn beter in liefdadigheid, in het helpen van anderen. Ze besteden hun tijd en hun energie en hun geld aan het helpen van anderen. Alleen ze kennen dat eerste niet, de liefde tot God. Maar ik vrees dat er ook heel veel mensen zijn die leven vanuit de liefde voor God, althans, dat denken ze, en zich om de naaste totaal niet bekommeren. Ze zijn volledig op zichzelf gericht, met zichzelf bezig en misschien op hun geliefden die om hen omheen zijn. Maar het is beide. Je kunt dat niet losmaken van elkaar. Die twee zijn niet losverkrijgbaar. God liefhebben en dan je naaste aan lot overlaten, nee. Maar je naaste liefhebben, er is zoveel liefdadigheid in deze wereld. Zonder God werkt ook niet. Dus je zou het ook zo kunnen zeggen. Als je voor de rechterstoel van Christus staat, is dit de vraag. Wat betekende God, wat betekende ik, Jezus Christus, in jouw leven? Maar ook, was jij er voor de ander? Was jij er niet alleen maar voor de mensen van jouw gemeente, van jouw familie, de buren? Want er zit altijd een stukje eigenbelang in. Hè? Als je goed bent voor de mensen vlak om je heen, is ook een stukje eigenbelang. Want dan zijn ze ook goed voor jou. Je moet de banden wel goed onderhouden. Maar ook goed voor die onbekende. Ook goed voor die ene die niks terug kan zeggen, die jou ook helemaal niet kent. Wat alleen maar energie kost en moeite, waar niks tegenover staat. Dat is ook christendom. Je ziet, de gelijkenis heeft die twee speerpunten. De eerste hebben we straks al gehad, voordat ik het erover begon. Toen liet ik je zien, haha, maar er is ook een andere kant. Je moet beginnen met te leven, de barmhartigheid. En langs een grote omweg ben ik weer teruggekomen waar we het eerst over hadden. Wat betekent hier voor de ander? Met andere woorden, wat moet ik doen om eeuwig leven te hebben? Leef uit de liefde tot God. Leef uit de liefde tot de Heer Jezus. Vertrouw hem in al de omstandigheden van je leven. De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven, zegt Habakkuk. En dat wordt drie keer geciteerd in het Nieuwe Testament. En dat gaat niet om het zaligmakend geloof. Dan gaat het om het leven in geloofsvertrouwen jegens de Heer God. En vervolgens, wat betekent hier voor de ander? Nou, dat is een simpele boodschap. Het was eigenlijk een grote samenvatting van wat je zou kunnen zeggen, de essentie van het christendom. Ten slotte dit. Volgens de planning mag ik over 4 weken al terugkomen. Normaal ben ik 2 keer per jaar in een gemeente, probeer ik zo ongeveer uit te rekenen. Maar in dit geval komen die 2 keer heel vlot op elkaar. Daar is ergens met de planning niet helemaal goed gelopen, maar dat geeft ook niks. Maar toen dacht ik, dat zo dicht bij elkaar is, ga ik de volgende keer, maar het kan dus zijn dat de Heer wat anders zegt, volgende keer ook hebben over een gelijkenis die vaak heel verkeerd begrepen wordt. Dus, kom over 4 weken weer terug, als je dan tenminste niet ergens in Spanje of Italië zit. Of blijven jullie allemaal gewoon in Nederland dit keer uit veiligheidsoverwegingen. Over 4 weken hopen we elkaar weer te zien. Laten we samen gaan bidden. Trouwe God, wat bent u groot. En wat is uw woord groot en rijk en diep. Er zitten altijd weer dimensies in die we nog niet eerder gezien hadden. Het is altijd nog weer rijker en dieper en grootser dan we hadden gedacht. We willen leren van die vraag van die theoloog. Want ook theologen stellen soms best goede vragen. Wat moet ik doen? Dank u wel, Heer, dat u zulke mooie antwoorden hebt gegeven. Leer ons uw liefde hebben. Ook al hebben we u nog nooit gezien. Liefde hebben, laat dat de dragende grond van ons bestaan zijn. U liefde hebben, zoals u ons eerst hebt lief gehad. Zoals Johannes het schrijft, wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Leven vanuit uw liefde. Vanuit het besef van alles wat u voor ons gedaan hebt in de Heer Jezus. Maar dan ook de naaste als onszelf. En de naaste, dat gaat verder dan de mensen om ons heen. Die ook weer wat terug kunnen doen. Waar onze liefde nooit helemaal onzelfzuchtig is. De naaste, ieder mens die u ons op de weg brengt. En dat kan soms best moeilijk zijn, een beproeving zijn. Daar draaien we soms wel graag even omheen misschien. Zoals de priester en de leviet, die notabene de gevestigde godsdienst vertegenwoordigden. Maar liever een straatje omliepen. Heer, help ons om te zijn als die Samaritaan. U werd een Samaritaan genoemd, Heer Jezus. En het stoorde u niet. U vertelde een verhaal waarin u zelf ten diepste de barmhartige Samaritaan bent. Maar u zegt ook tegen ons, doe gij even zo. Laat ik in jou ook elke dag een barmhartige Samaritaan mogen zijn voor anderen die op jouw weg komen. Heer, laten we die les mogen meenemen. We willen echte rechtvaardigen zijn. Die recht zoeken in deze wereld. Die het onrecht in deze wereld niet kunnen verdragen. En op onze eigen manier daar een steentje aan bijdragen om dat onrecht tegen te gaan. En we weten dat het ons nooit helemaal zal lukken tot op de dag van uw wederkomst. Want dan zult u zelf recht en gerechtigheid in deze wereld vestigen. Maar we willen zo'n hekel hebben aan het onrecht. Ook dat onze naasten worden aangedaan. Dat we daarom op u vertrouwen. Dat u ons wilt helpen het onrecht te bestrijden. En in de eerste plaats in ons eigen leven. Help ons, Heer, om zo te leven. Uit u en voor u en met u en tot u. Opdat uw naam in ons leven verheerlijkt wordt. Ik bid dat voor deze gemeente. Voor degenen die haar leiding geven. Voor degenen die leiding gaan geven. Zoals broeder Henk, die volgende week ingezegend wordt als oudste. We bidden dat voor ieder van ons die zijn plekje mag hebben in het geheel van deze gemeente. Zegen ons, zegen deze gemeenschap in dit deel van Nederland. En stel ons tot een zegen. Verheerlijk uw naam in ieder van ons. We loven en prijzen u en danken u voor alles wat u ons geeft. Amen. Amen.